zullen we onze Bijbel openen in Galaten. Galaten. De vorige keer hebben we gelezen wat hier in Galaten. En we hebben het over het evangelie. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het evangelie van God. Het evangelie dat zo belangrijk is dat het hier heel wat keer over het evangelie wordt geschreven. En er zijn er ook veel die een ander evangelie proberen te brengen. En dat gebeurt nog. Daarom is het heel belangrijk dat we zien wat het evangelie werkelijk is. En ook hoe het uitgewerkt wordt door God in de mens en met de mens. En dan zullen we zo zien wat het moeilijkste is in die uitwerking daarvan. Of een van de moeilijke dingen. Het is altijd moeilijk te zeggen wat het moeilijkste is. Maar dat we eerst zien dat er geen andere evangelie is. En hoe scherp dat het ook aankomt. Ik wil dat toch nog even met u doornemen. En dat vinden we in het eerste hoofdstuk. Laten we dan nog even kijken. En dan zegt Paulus tegen die gelaten die hij zo duidelijk het evangelie gegeven heeft. En die zijn ook gekomen. In ieder geval zo ver als we dat kunnen zien. En zowel als hij dat behandelde, tot het kruis. En tegelijkertijd, zo gauw, en dat vind je ook, dat is ook, eigenlijk zou ik zeggen, het is ook logisch. We leven in een wereld. En die wereld, die heeft ook een wereldheerser. En we hebben ook de God van deze wereld. En dus zo gauw als iemand komt en die neemt dat evangelie aan, die wordt daardoor beïnvloed en is dit werkelijkheid? En dat is dan een beproeving die er komt. En u kent ook wat de Heer Jezus aangegeven heeft aangaande de gelijkenis en vier verschillende soorten grond. En dan zie je dat ook maar één van die heeft vruchten die werkelijk verder gaan als het ware. En dan ook nog eens, niet al die vruchten die voortkomen, zijn even vruchtbaar. Zoveel vrucht. Dus je ziet, er is dus een tegenstand die er is. Zo gauw als we dus tot de Heer Jezus komen, dan hebben we te maken. Ik ga ze op deze rij zetten, met het vlees, de wereld. En inderdaad, die werken niet mee. Dat is wel duidelijk, die werken absoluut tegen. En die proberen de mens weg te trekken van hetgeen dat hij net gezien heeft. En misschien heeft die mens dat echt gezien als waarheid. De ogen zijn opengegaan, maar ineens komt er iets of iemand anders. En dan, ja, dat lijkt ook wel goed. Want hoeveel zijn er niet in het evangelie goed begonnen? Ik denk vaak aan veel gemeentes ook. En dan zeg ik, ja, die zijn goed begonnen. Veel voorgangers, ze zijn goed begonnen. Maar ergens, hoe komt dat? Nou, dat kwam je dus hier in Galaten, is daartegen geschreven. Ik kan ook zeggen daarvoor geschreven. Maar ik zou liever zeggen, dat is daartegen geschreven. Dus kijk nog even met me mee wat de bedoeling is van de Heer Jezus. Hier in vers 3 lezen we: genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Niet erin laten, maar eruit. Zo zegt hij dat ook in Colossens, het eerste hoofdstuk en de 13e vers, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Zo lezen we dat ook in Psalm 40, waar hij daar ook weer over uit die put getrokken vol met slijk. En dus je ziet iedere keer dat uitkomen. Hè? En dan is het natuurlijk niet alleen het uitkomen, maar ook het uitblijven. He, het verder gaan. Want als we de volgende keer daar terug in gaan, dan is het natuurlijk niet best. Want dan komen we weer bij die 2 Petrus terecht in het tweede hoofdstuk. En dan kom je bij dat varken terecht en bij die hond terecht. En je weet, dat zijn onsmakelijke dingen. Door al die honden. Of heb je dat nooit gezien? Nee? De hond die keert weer naar zijn. Kijk, dat weet je toch allemaal wel. Maar je hebt het nooit allemaal gezien. Als je dat ziet, dan heb je er ook ineens genoeg van natuurlijk. Hè? Maar soms als je zo'n voorbeeld ineens ziet. Dan zeg je zo, dat wil ik niet hebben. Hè? Toch? Zo, als je een hondje hebt. Veel succes. Dus uit deze tegenwoordige boze wereld. En moet je kijken wat er staat. Naar de wil van onze God en Vader. Het is de bedoeling dus. Wanneer we uit de wereld komen. Dat we de wil van God doen. Nou, dat is wat de Heer Jezus altijd deed. Vers 6. Ik verwonder mij. Dat gij zo haast lijkende van degene. Die u in de genade van Christus geroepen heeft. Overgebracht wordt. Tot een ander evangelie. Nou, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren of verkeerd brengen of wat dan ook maar. Er worden wetten toegevoegd en we hebben dat nagegaan ook weer in het derde hoofdstuk, o gij dwaze Galaten. Dus hier zie je dat. Nou, hij zegt dat twee keer achter elkaar. Hij brengt er dus een hele nadruk op. En daarom ga ik er ook eventjes rustig naar terug. Dit zal beslist niet de laatste keer zijn. Of de Heer moet vanavond terugkomen. Dat is ook prachtig. Daar zien we ook naar uit. Hè? En dus, maar die zijn vervloekt. En dat is best, dat moeten we toch beslist niet licht nemen, zoiets. Hè? Dus de Heer Jezus heeft de vloek gedragen voor ons. En dus als we teruggaan zonder hem, dan die zij vervloekt. Zo dan, dat is die inhoud die we eerst krijgen in die introductie als het ware van Galaten. Het is een scherp boek. Het laat je ineens zien wat er allemaal kan gebeuren. En dat is ook goed. Want ik denk soms dan zijn we... Vrouw, een mens is graag een beetje, die heeft liever dat hij een beetje geaaid wordt. Veronderstel, je hebt een heel moeilijk, je hebt een gezwel en zo al. Nou, je gaat naar de dokter, die dokter zegt, oh, ik zal er een beetje zelf op smeren. En die aait er zo overheen. Nou, dan weet je al dat daar niets van klopt. En tegelijkertijd, wanneer er iets geestelijk verkeerd is, dan wil de mens wel hebben dat er geestelijk een beetje over geaaid wordt. Aaipoes, aaipoes, en dan zeg je rotkaart. Nou, dus dat zijn van die dingen dus die we geregeld tegenkomen. Hè? Dus voorzichtig, wanneer er dus iets scherps, het woord van God is een zwaard, het komt scherp aan. En dat is goed, want anders blijven we zitten met de hele troep die we altijd gehad hebben. En dat is juist hetgene. Dus zo mooi wanneer het iets pijn doet, dan betekent het, er wordt iets weggehaald. Maar zo denken we meestal niet. We iets doet pijn, dan zeg je, auw, en dan gaan lopen klagen, hè, want dat is toch beter dan dragen in ieder geval. Dus u volgt wat ik bedoel hier zo. Nou, in het tweede hoofdstuk hebben we daar ook naar gekeken, dus ik herhaal dat eventjes voor u. En daar hebben we gekeken naar vers 19. En dan lezen we, want ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is ze dan Christus te vergeefs gestorven. En dus dan gaat hij over in het derde hoofdstuk en dan zegt hij, gij uitzinnige, gij dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Dus, dan moet je niet flauw over denken wanneer hij dat zegt. Wie heeft u betoverd? Er is dus, eigenlijk is er dus een toverij hier gebeurd. Want het is natuurlijk wel een geestelijke gebeurtenis. Iemand die is dus geestelijk vernieuwd en nu komt er iets anders. En die komt dat geestelijke wegnemen. Hier is iets anders voor u. Neemt dit, dit is veel mooier. Dit is ook nog makkelijker. En het staat je ook beter aan. En zo maar door, een heel verhaal. Dus je wordt betoverd om iets anders te geloven. Zie? Nou, we geloven niet in toverij, hè? Dat kunnen we wel zeggen. Maar tegelijkertijd, wanneer het je gebeurt, en wanneer die toverij naar je toe komt, dan zijn er allerlei dingen die proberen je te pakken om je weg van Christus te trekken. En dat is natuurlijk weg van het volbrachte werk. En dat is altijd de bedoeling van, we beginnen weer met dezelfde, met het vlees, de wereld en de duivel. Altijd om je weg te trekken van Christus, van dat volbrachte werk. Nou, denk niet dat dat over is, denk niet dat heb ik al gewonnen, dat station heb ik gepasseerd. Nee, dat gaat nog wel eventjes door, dat gaat door totdat we naar huis gaan, dat in ieder geval dat proberen. En er is maar één antwoord daarvoor, en dat is zo dicht bij de Heer Jezus leven, dat die drie geen kans krijgen. Nou, dat is natuurlijk wel de mogelijkheid, de Heer is mijn herder, en dan mij ontbreekt niets. Ik zeg niet dat er dan geen beproevingen meer zijn. Misschien zijn ze nog wel dieper. Maar als je altijd alles bij de Heer Jezus neerlegt, dan is dat een heel ander geval. Hè? Want dan doe je het niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Nou, dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Dus hier die gelaten, die hadden wel het een en ander te verwerken. En dan gaan we een beetje verder. Ik lees toch nog verder met u, want ze hebben dus de Heer Jezus gezien gekruisigd. Dat heeft dus een schilderij voor, zeg maar. Wij hebben jaren geleden een schilderij gehad, en dat is niet een is niet professioneel of iets dergelijks, maar dat is, het hangt wel al die jaren al bij ons in huis. En dan zie je die hand met de spijker erdoor. En die blijft er ook voorlopig hangen, zolang als wij daar zijn. En nooit te vergeten, en daar zit natuurlijk bloed aan. Hè? En je ziet dus, wat is de reiniging van onze zonde? Dat is het bloed van de Heer Jezus. Wat is daar gebeurd? Aan het kruis eens en voor altijd. Want daar aan dat kruis, 2000 jaar geleden, daar zijn al uw zonden aan dat kruis gespijkerd. Zo, dat is al een tijdje geleden en toen hield God rekening met u en mij. Dus als je dat ook weer ziet, dat houdt je ook dicht bij het kruis, bij het volbrachte werk. En dan weet je ook, ja, God heeft dat zo lang geleden al gedaan in Christus, ook in relatie voor mij. Dus dat moeten we niet vergeten hier. Niet alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, voordat ik iets verder ga zeggen aan die wet, moeten we wel, als we dan, ik hoop dat u dat zelf doet, ik weet niet of we er vanavond komen, maar aan Romeinen 7, waar duidelijk gezegd wordt dat de wet is heilig, recht en goed. Zo, er is niks verkeerd met de wet. Alleen, die wet, die kan u wel vertellen, maar ze kan niks voor u doen. Zie? Ze kan u dus laten zien, maar ze kan niks voor u doen. Het is net zowel, we gaan over straks naar huis toe rijden, opeens te komen met de auto, dan zie je, er staat een bordje en dat zegt 50. Dat betekent, ik moet me aan die wet houden. En je staat ervan te kijken hoe die wet kan irriteren. Want als ik aan iemand vraag hier, hebt u die wet nooit overtreden? Dan gaan we hier dus uitvinden hoeveel leugenaars dat we hebben. Huh? Dus. Enig antwoord, Renko? Kijk, dus ik denk dat dat allemaal duidelijk is, hè? Dat een wet, die irriteert ons. En die wet die laat ons zonde zien. Zo gauw als je gaat lezen in de Bijbel, want de wet is natuurlijk niet alleen maar de 10 geboden. Dat is de eerste 5 boeken van de Bijbel. En als je dan denkt, al de wetten die daarin gelegd zijn, dan is dat beslist heel mooi. Maar dat ligt er maar aan hoe je ermee omgaat. En zo is dat natuurlijk. De wetten zijn gegeven voor een bescherming. De wetten op de weg zijn ook gegeven voor een bescherming. En dat wordt heel duidelijk wanneer de mensen die wetten overtreden, dan is de bescherming ook weg. Gewoon een voorbeeld. En ik denk dat dat wel duidelijk is, dat overal wetten worden overtreden, van wat voor soort ze ook zijn. Maar wij zijn misschien het meest bekend met die wegrelatie. Huh? Nou, dus de werkende wet, of uit de prediking van het geloof. Nu komen we dichterbij. Huh? Het gaat dus over het geloof. Dus houdt dat vast. De prediking van het geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat staat hier in vers 11 ook. Dus de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus dat is de volledig vertrouwend op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. En dan lezen we verder. Dus dan gaat hij nog even door. Je ziet hoe die doorgaat. Hè? Zijt gij zo uitzinnig. Ja, broeder Peter, mag ik me hier daar, dat is niet belangrijk. Zo. Zie, dat is nog wel belangrijk ook. Dank u zeer. Had u meegekregen van zijn vrouw en was u bijna vergeten. Komt hij straks thuis. Oh, dat is toch wel mooi, hè? Die werd wakker van de prediking. De meeste mensen gaan slapen. Goed, hartelijk dank in ieder geval. En zijt gij zo uitzinnig, dat gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Zie je al die, mag ik ze even zo uitdrukken, die rake zetten die er hier gedaan worden. Zijt gij zo uitzinnig, dat is buiten je zinnen geraakt. Hè? Buiten je zinnen geraakt, en denk je niet echt dat je met het vlees het beter gaat doen dan in de geest. Nou, we weten natuurlijk het tegenovergestelde is absoluut waar. En we gaan ook verder lezen. Heb gij zoveel te vergeefs? Ze hadden hier trouwens om geleden. Het was niet zomaar, ze hadden om geleden. Je zou denken, als mensen dat meemaken, hè? Maar nee. Die u dan de geest verleent en kracht onder de werk, doet hij dat uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? Nou, dat is ook alweer duidelijk. Maar het wordt wel als een vraag gesteld. He? Deze twee die staan tegenover elkaar. He? Die zijn niet met elkaar, maar die staan tegenover elkaar. En dan gaat hij iets aanhalen. Dan gaat hij iets laten zien hoe het er in het woord verder toe gaat. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft. Abraham heeft geloofd. Krijgen we trouwens ook in Hebreeën 11, zien we dat, hè? Dat Abraham geloofde God. En dat is dan tot rechtvaardigheid gerekend. Zo, geloof wordt tot rechtvaardigheid gerekend. Veronderstel dat onze rechtvaardigheid hier vanavond getest werd. Hoe is uw rechtvaardigheid? Wel, dat heeft te maken met uw geloof. En dus God die test dat, hè? En die zegt, nou, hoe is die testgraad? Hoe loopt die? Want als dat met het geloof te maken heeft, heeft dat ook met het geloof te maken? Ja, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus dan heeft die test, die heeft te maken, hoe rechtvaardig ben ik? Ja, hoe geloof ik? Zie hoe dat met elkaar te maken heeft? Hè? Ik denk dat ja, ik ga het toch zo even uitdrukken. In het evangelische wordt het zo. En ik zeg niet dat God die heeft het mooi gemaakt. Maar wordt het zomaar een beetje aangenomen. En de realiteit mis je vaak. Dat hier is een leven dat God toebehoort. En dat is een beetje verder dan Ja, heren. Ja? Nou, dus je ziet dus, als ik werkelijk een christen ben, als ik dus wedergeboren ben, dan is het ook zo dat er is een leven. En dat leven, dat moet onderhouden worden. Dat leven moet ook groeien. En als er geen onderhoud is, is er ook geen groei. Als er geen voedsel is en er is geen drinken, dan gaat het niet lang door. Dan is het maar van korte duur. Ik denk dat we daar soms helemaal op vastlopen natuurlijk. Hè? Dus goed, wij gaan hier nog even verder. En dus hij zegt gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. We gaan even denken aan die Abraham, want er staat hier in zoveel staat gedaan dat degene die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn en de schrift tevoren ziende. Mooi, de schrift die zag van tevoren. Ja, wist je dat de schrift ook zag? Ja? De schrift die ziet het ook. De schrift die ziet ook hoe uw hart is. De schrift die ziet ook wat uw gedachten zijn. De schrift, dan krijgen we dus een ander woord voor. De schrift die leeft dus. Het is niet een dode letter. Het is niet een dode letter. Want er is de geest en die maakt die dode letter levend.
Zie?
Levend. Dus we hebben het levende woord dat spreekt. Dat aan het werk is. Daarom is het ook net als een zwaard. Daarom is het ook de balsem van Gilead. Daarom is het ook net als een vuur. Zie? Dus de schrift die leeft. En dan is natuurlijk de vraag weer, want iedere keer zijn er vragen, hè. Leeft die schrift in u? Zie? Leeft dat? Of is dat ook gewoon een dode letter? Nou, in 2 Korinthe, daar zien we dat dan in 3e hoofdstuk aan gaande, die dode letter. Hè? En, maar hier hebben we het over de levende letter. Dan gaan we even kijken naar die Abraham, hoe dat zat. En de schrift tevoren zien dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ik dacht welke dat evangelie pas kwam na hier in het Nieuwe Testament. En dan staat er hier dat Abraham, dat is, dan ga je terug naar Genesis 12. En dat daar het evangelie verkondigd werd. Nou, hoe leren we dat evangelie dan? Wat wordt er daar ons verteld? Dan gaan we het evangelie. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Dat we toch iets ervan zien. Dat we iets van meenemen van dat evangelie. Dat toen aan Abraham verkondigd is. Hoe begon dat eigenlijk? En dat begon zo. God die komt dus naar Abraham. En zegt, oh, wie zou die dat doen? Hoe zou God naar Abraham... Abraham had geen Bijbel, hè? Die was er toen nog niet. Dus hoe zou God... Nou, dan, we zouden nog even verder terug kunnen gaan. Ik denk dat Noach ook een geweldige prediking had. Want dat staat in 2 Petrus, worden we daarover gewaard. Dat Noach zo'n prediker van de gerechtigheid was. En, oh, wat predikte hij? Huh? En die had het maar over die ark binnenkomen. Hè? En anders dan wordt het... Nou, hier, even Abraham nu. Abraham. Abraham die zit... Oh ja, dan, mijn eerste vraag is nog... Hoe kan God bij die Abraham komen? Hoe kan hij duidelijk maken aan die Abraham... Dat Abraham, je zit hier in Ur van de Chaldeeën, dan moet je hier uitkomen. Ik wil gewoon dat je mij volgt. Naar het land dat ik je ga wijzen. Nou, vertel me nou eens even, wij hebben een Bijbel, we zeggen de Heer is mijn herder. Ja, hoe volg je hem dan? Oké, Bijbel en al, hoe volg je de herder? Nou, de meeste mensen willen geen eens een schaap zijn, hoe gaan ze dan volgen? Huh? Ja, dat is ook... Ik verwacht niet dat de engelen gezongen hebben. Dus God die neemt Abraham, maar hoe doet hij dat? Eerst moet hij dus Abraham gewaar maken. Maar nu is het heel eigenaardig, want het is niet Abraham die eerst uit Ur van de Chaldeeën die komt. Nee, Het is de vader die ze meeneemt. Zie? Het is Tera, de vader van Abraham, die Abraham meeneemt. Dus je ziet hoe God dingen in beweging kan zetten. Mag ik het even zo uitdrukken? Er omheen om iemand te krijgen waar hij hem hebben wil. Wat een werken. Als je kon zien het werk dat God uitoefent om u en mij te krijgen waar hij u hebben wil, dan zou je zo de knie buigen en zeggen, Heere! Ja, dan zou er geen strubbeling meer zijn. Maar ik denk dat als we even na gaan denken wat God allemaal gedaan heeft om ons te krijgen wat hij ons hebben wil, dan zouden we veel meer ons overgeven daarna. En zien dat God zo goed alles uitwerkt, zo fijnheid, zo in alle details. Er is geen dingetje dat overgeslagen is in uw en mijn leven waarin God ons wil leiden. Iedere detail, ik kan verschillende dingen die heel klein zijn bedenken, maar denk er zelf eens over na. Misschien heb je ergens pijn. En wat doet dat? Dat doet u me weer denken. Waar doe je dan aan denken? Aan, hey heren, hoe gaat u hiermee om? Niet hoe gaat ik hiermee om, hoe gaat u hiermee om? Ik ben uw kind, hoe gaat u ermee om? Allerlei dingen die God gewoon gebruikt om de aandacht te krijgen. Niet dat hij zo egoïstisch is, nee, dat is niet het punt. Maar zodat we hem zouden verheerlijken en dat het grootste is. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Het gaat eventjes niet om ons, het gaat om hem. Vanzelf. Hè? Maar tegelijkertijd, zien we dat? Hebt u wel eens ergens last van? Goed, waarom? Waarom zou je ergens last van hebben? Nou, ik denk het, u hoeft er niet mee eens te zijn, hoor, dat maakt even niet uit. Maar tegelijkertijd, ik heb ook wel eens ergens last van. En dan zeg ik, heren, als u nu uw hand daarop legt, dan heb je het al, dan is de Heer dichtbij, hè? Dan is de Heer dichtbij. En u neemt dat weg, dan is het weg. Maar als niet, als het me maar dicht bij u houdt. Maar wij willen er liever vanaf, dan dat het ons dicht bij hem houdt. Zie? Zo, hou even in de gaten, als er dingen zijn in je leven die moeilijk zijn, en je zegt, jongens nog, dan moet ik toch zien vanaf te komen, hoor. Wie zou er nou eens mee op kunnen zadelen? Huh? Ja, nou, meestal de Heer die er mee op zadelt, hè? Ja, dat is gewoon zo. Nou, dus je ziet wat God doet om iemand te krijgen wat hij hebben wil. Dus eerst die vader in beweging gezet om die zoon mee te krijgen. Dan gaat neefje ook, moet ook nog mee. Neefje trouwens, neefje was ongeveer wel dezelfde leeftijd als Abraham, hoor. Zo dus niet dat hij een klein neefje was. Maar dan zijn ze onderweg. En God is nog steeds bezig met één ding eigenlijk. Hij is bezig met die Abraham. En dat komt ook uit in het verdere van het lezen van de Bijbel. Kom je daar toch op tegen. En waar is God nu mee bezig in Abraham zijn leven? Dat kun je vertellen. U kent het verhaal, dus we gaan het niet helemaal lezen. Maar ik hoop dat u dat wel voor uzelf doet. Dus God die, ja, nou, die oude mens, die moet dus eerst sterven. Dus die laten ze sterven. Daar gaat hij. Goed, dan zijn we toch een stapje verder. En dan gaat er nog een heel ding gebeuren. En er komen allerlei lasten tussen Abram en Lot. En noem het maar op, je kunt dus het hele verhaal lezen. En waarom is dat allemaal? Was dat nodig dat ze moeite met elkaar kregen? Ja, want God die had iets gezegd en nu moet er gaan gebeuren wat God gezegd heeft om dat evangelie aan Abraham duidelijk te maken. En wat moet er dan gebeuren? Dat zal ik u vertellen. En dat is niet alleen voor Abraham, dat is ook voor u en mij. God die wil Abraham alleen. Die wil Abraham, even zo gezegd, voor zichzelf. hey, kom bij mij. En dan zitten wij met nog, oh, dan zal ik even zo en zo meebrengen, even zo. Nee, ik wil jou alleen hebben, alleen. Maar, en allerlei verhalen kun je er rondomheen filmen, want er zijn gewoon hele filmen van. En God die wil met Abraham, met u, met mij alleen. Want alleen, toen ik wedergeboren ben, dat is nu wel even geleden, maar die avond zal ik niet vergeten. Ik was in het midden van een menigte. Laat ik zeggen een paar duizend mensen, ik weet niet precies hoeveel. Ik heb ze niet geteld, want daar was ik zeker die avond niet mee bezig. Dat kan ik u wel vertellen. Maar eigenlijk was ik daar alleen met God. Er was niemand die me aansprak, er is niemand die een woord tegen me zei. De buurman die nam me naar huis en verder niet. De enige die met me sprak was mevrouw toen ik thuis kwam. En, maar ik wil maar, God wilde mij alleen. God wil u en mij alleen. Niet, ja, natuurlijk, we mogen gemeenschap hebben, dat zien we in Handelingen 2 ook, als ze bij elkaar komen. Maar daar gaat het niet om. Terwijl we in het midden van een menigte zitten, is het nog de bedoeling dat ik met God alleen ben. En als we dat niet zien, dan halen we er van alles bij. Want wat gebeurt er wanneer ik alleen met God ben? Of, mag ik het anders zeggen, wanneer God alleen met mij is? Dan heeft hij onverdeeld al mijn aandacht. En daar gaat het om. Dat als ik het evangelie ontvang, als ik het evangelie zie, als ik het evangelie beleef, dan heeft God al mijn aandacht. En ik denk dat het daar vaak aan ontbreekt, dat God niet de aandacht heeft. En als God niet de aandacht heeft, dan is het geen wonder dat je eigenlijk een verdeeld evangelie krijgt. Volgt u me? Het is niet zo moeilijk. Hè? Ik ben niet zo moeilijk meestal. Maar ik probeer ook niet moeilijk te doen hoor. Maar tegelijkertijd wel dat die aandacht van ons aangaande God, dat God al onze onverdeelde aandacht wil om het evangelie te brengen. En hier is die aandacht is verdeeld. En daar waarschuwt God voor. Daar wordt heel scherp voor gewaarschuwd. Gij dwaze gelaten. Je kunt het natuurlijk ook van een andere kant bekijken. Je zou dat ook erg dat we nergens anders aan mogen denken. Ja, zo kun je het ook bekijken. Dat is natuurlijk, dat is heel jammer. En zo kijken mensen ook in het algemeen. Die vinden dat zo nauw. Maar voor mij is het niet nauw. Weet u wat het mij vertelt? Ik ben in de ruimte gezet. Niet in een nauw ingangetje. In de ruimte. In de ruimte, want bij God is er ruimte. Bij God is er veel ruimte. Ruimte om te komen, ruimte om te leven, ruimte om te zijn wie God wil dat je bent. Ruimte om die belevenis met de Heer Jezus te hebben. Dat is ruimte, geliefde, maar de mens die bekijkt dat als mal. Denk als de meeste van de wereld en van de vele die allerlei godsdiensten hebben, die naar mijn leven kijken, die zeggen, oh, dat is zo nauw. Nee, het is niet nauw, het is de ruimte die God gegeven heeft. Geweldige ruimte. En dat zag je ook aan Abraham. Toen Abraham eenmaal dus van Lot gescheiden was. God die moest dus wat moeilijkheden brengen. Laten gebeuren tussen Abraham en Lot. Hoe je het ook maar wil bekijken. En dat ze tenslotte scheiden. En dan zegt God tegen Abraham. Kijk nou eens. Zie je dat? Kijk nou eens. En kijk eens die kant op, en die kant op, en die kant op. Wat heb je? Overal ruimte. Overal ruimte. Abraham alleen met God had overal ruimte. Geweldig is dat, hè? Ja. Ik moest tegelijkertijd nog toch ook nog even erbij vertellen aan iemand anders. En dat was iemand die wat later leefde. Maar die meer genoemd wordt in de Bijbel dan iemand anders. David. Ik heb je goed onthouden. En daar zijn we vorig jaar mee bezig geweest. Met David. En David, dat was ook zo'n jonge man die je zou zeggen. Die zegt, zo'n Hannes, daar kan ik niet in. God heeft mij in de ruimte gezet. En die ging heel nederig met God. Maar God had wel al zijn aandacht. Hij zegt, want deze Filistijn, die hoont de God van Israël. Oh, daar kon hij niet aan. Dat de God van Israël gehoond werd. En zo, die ging op die Filistijn af. Wat? In de ruimte. In de ruimte. En wat een ruimte had hij, hè? Had in ieder geval een hele ruimte om een steen in te gooien. Hè? Ja, het is bijzonder, hè? Hoe God die ruimte geeft. De ruimte, een beer, een leeuw, het maakt allemaal niet uit. Hij had de ruimte. Waar had hij ruimte? Hij had ruimte bij God. Hij had de ruimte bij God. Daar schrijft hij ook over, hè? Je hebt me in de ruimte gezet. Ik vind het zo mooi te horen. Ik zeg, zo, dat is rijk. God heeft me in de ruimte gezet. Ja, die ruimte neem ik ook mee. Ja, ik ben een beetje raar misschien. Maar als ik iets zie in de baan, dan zeg ik, oh, dat is ook voor mij. Dat doet je gewoon een beetje springen wanneer je die Bijbel zit te lezen. Hè? Heb je ook veren in je stoel? Of zit je maar op een harde stoel altijd, hè? En er zit er niks, geen veren in, er gebeurt eigenlijk verder ook helemaal niks. En dus, boh. Dan gebeurt er echt niks, hè. Dat is wat. Zo, saai leven, hè. Wist je dat de meeste mensen een saai leven hebben? Ja. En alleen het leven met de Heer Jezus. Dat is niet saai. Dat heeft de ruimte, hè. Dat heeft de ruimte. Zo, je ziet toen, als je hier dus eventjes naar Abraham gaat, en je gaat dat leven even volgen, want dat zegt hij natuurlijk, daar gaat het hier over, in vers 8. En heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Nou, daar is het zo. Een bijzonderheid is dat, hè, dat God zo aan die man, en dan laat hij dat ook zien, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend. Met Abraham. Nou, je ziet dus hoe bijzonder dat God Abraham gezegend heeft. Wat is de grootste zegen die je kunt denken wanneer je aan Abraham denkt? De Heer Jezus. Dat is de grootste zegen die je kunt bedenken wanneer je aan Abraham denkt. We gaan Isaac en Jacob ook nog denken, maar het gaat hier even over Abraham. Hè? En dan zie je dus die geweldige ruimte die God gemaakt heeft. Goed. Door de Heer Jezus. Wat een ruimte heeft hij gemaakt. Die heeft ruimte gemaakt bij het kruis. Wat een ruimte is dat, hè? Als je denkt dat 2000 jaar geleden, dat de Colossenzen vertelt ons dat al onze zonden zijn aan dat kruis genageld. Wat een ruimte is daar, hè? Dat is een ruimte bij dat kruis. Zo. Bijzonder, ik vind dat zo mooi als je denkt aan dat kruis. En er hangt iemand daarnaast, de Heer Jezus. En die zegt, wilt u maar gedenken, daar zul je in de koninkrijk komen. En weet je wat ik zo mooi vind? Die man die er hing, die is eigenlijk net als ik. Die heeft nog nooit iets goeds gedaan. Nooit iets goeds gedaan. Maar die Heer Jezus zei wel, heden. Zo, dat ruimte. En als je denkt dat de meeste mensen bezig zijn om goed te doen. Maar dat gaat ze niet zo goed af. Ja. Dus goed doen. Hè? Ik weet niet hoe het u afgaat, maar het gaat niet goed af in ieder geval. Maar dus, zit in deze dingen? En dus, de schrift dus ziende. En zo dan die uit het geloof zijn. Moet even kijken met me. Hou dit even vast. We komen hier zo weer terug. Kijk, we even in Hebreeën, vierde hoofdstuk. Dat is allemaal bekend hoor. Maar we brengen die schriften gewoon samen, zodat u ziet wat de bedoeling ervan is. tjong, als ik denk dat de Heer Jezus zegt dat je beloond krijgt voor een glaasje koud water, dan zal het dan toch zijn voor een glaasje warm water, hè? Hebreeën 4. En in Hebreeën 3, dat gaat dan vooraf, hè? Dat is vaak het geval, dat derde hoofdstuk. Daar lezen we dat 40 jaar lang, had dat volk God verdriet aangedaan. Zou het niet erg zijn als je voor de Heer even gaat bedenken, ja, eigenlijk heb ik de Heer al die jaren verdriet aangedaan. Dat is toch wel verschrikkelijk, hè? Is dat nodig? Wanneer doe je de Heer verdriet aan? Ja, wanneer ben je zelf bezig en niet met hem? En niet alleen doe je hem verdriet, dan doe je het ook nog jezelf verdriet aan. Ja, je bent nog nooit blij geworden van dat je zelf bezig bent. Als je dat van elkaar hebt, dan is dat de eerste keer dat ik dat hoor. Ik ben er ook niet blij mee, nee, Ingeborg. Nee. Dus in die hoofdstuk, derde hoofdstuk, die zat er in een verbittering. In een verbittering. Er is niks ergers dan een verbittering, hè. Oh, wat niet verbitterd. Laat er ook aan de, je kunt je zonde beleiden en er is niemand die het goed doet, maar je kunt alles beleiden. Je kunt zeggen, Heer, neem gij mij bij de handen met kracht of wat, en geef mij uw vaste geleid op dit uiterst smalle pad. Alleen kan er, wil ik niet verder. Geen enkele schijn, nee, trouwens, die leider mijn armen mee. Oh, leid mij, machtig God. Nou, dus, maar die waren in de verbittering gekomen vanwege ongeloof. Dit is het laatste woordje dat er staat in hoofdstuk 3. Ongeloof. Verschrikkelijk iets, hè? Ongeloof. Ongeloof, ongehoorzaamheid, zonde. Nou, dus zo gaat hij dat vierde hoofdstuk in. Laat ons dan vrezen, want nu heeft hij dan, ook aan ons natuurlijk, dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan. Rust en ruimte, gaat dat niet samen? Hè? Is het niet zo dat de meeste mensen die zoeken de ruimte op om te rusten? Sommige mensen wonen gewoon in Duitsland, dat vind ik al heel eind. Dan gaan ze in het bos zitten, dat is ook geen ruimte natuurlijk, in het donker. Maar andere mensen zoeken het water op, maar je weet wat Jezaja zegt van de zee. Hè? Nou, waar gaan we hier naartoe lezen? Dus die rust, hè? Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn. Zijn, zie je dat? Zijn. Niet zomaar. Wij denken aan rust. Aan rust denken we aan niks doen. Dat is geen rust, hè? Dat zou kunnen zijn dat je in de rust niks aan het doen was. Nou, nee, dan zou je toch zeggen, dan zit ik te niksen. Nee, rusten is in hem. Rusten is een bewust in hem. Hè? Dus in zijn rust, zie je dat? In zijn rust. In te gaan nagelaten zijn. Hè? Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Dat komt op datzelfde vlak te zien waar we het over hebben in gelaten. Hè? Achtergebleven te zijn. Nou, dat is hoe die gelaten die waren verkeerd gegaan. En hier is de kwestie van achter. Want ook ons is hij. Hij begon daarmee bij Abraham, hè, trouwens al eerder. Maar in ieder geval, we hadden het er net over Abraham. En want ook ons is het evangelie verkondigd. Gelijk als hun. Dus die hebben het ook gehad. Zie je, dan krijg je toch dat, die is ook het evangelie. Zo nu heeft hij het over die Israëlieten, die in de woestijn zat en zo al. Hè? En die is ook het evangelie verkondigd. Waar hebben die het evangelie heel scherp gezien? Hoofdstuk. Nummer 21. Wat was dat? Daar was die koperen slang. Aan die paal. En ze hoefden alleen maar te kijken, ze konden ook niet anders. Die moesten wel alle aandacht aan God geven. Alle aandacht. Alleen maar kijken. Niks doen. Want ze konden niks doen. Ze waren verlamd tot in de tenen. Konden niks meer doen. Dat is mooi. Zie, dat is waar God de mens wil hebben. Zie, alleen maar aandacht voor hem. Zie op mij. Alle geheime draden, wees behouden. Zie, kan je nog zien? Zie. En we zien natuurlijk met de ogen van het hart. En dan zal God je in die rust stellen, in die ruimte stellen, in dat leven geven. En je ziet dus hier, is dat hetzelfde. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord dat prediking deed hun geen nut. Zo, dat helpt ook al niet. Waarom niet? Want je krijgt iedere keer natuurlijk wel, wat is er aan de hand? Ja, hoe zit dat dan bij mij? Wel, dat evangelie, dat hebben ze wel gehoord, maar dat was niet gemengd met geloof. Kom weer terug, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat leven, dat krijg je hier natuurlijk in Hebreeën 10 gedacht met. Okay? Dus, uit het geloof. Zie je dat? Mooi is dat, hè? Dus dat betekent, je ziet het niet. Abraham die kon niet zien waar die heen ging. Hij hoefde alleen maar te volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Nee? Dat is de bedoeling. Hè? Volgen zonder vragen. Heb je daar moeite mee? Waar ga je naartoe? Zullen we zien. Volg maar. Ja, maar ik wil graag weten waar je naartoe gaat. Ik zal je vertellen dan. Ga de ruimte. Ga de ruimte. Ga de rust. Rust en ruimte. Ja. Dus dat is de weg. Wandel daarin. Ik wandel in het licht met Jezus. Licht, ruimte, leven. Hè? Nee. Nou, dus het deed hun geen nut. Maar veronderstel nou, je hoort het woord gepredikt. En je vraagt je dat af, hè, soms. Je predikt het woord, dan wordt het aangenomen in geloof. Want zo niet, dan heeft het geen nut. Erg is dat, hè? Erg is dat. Het is soms... Is dat een van de bezwarende dingen van het prediken? Dat het heeft geen nut. Niet dat dat mijn beslissing is, of die van iemand anders. Dat is natuurlijk een kwestie van de Heer. Maar tegelijkertijd toch denk je eraan. Er zit iemand. En het heeft geen nut. Maar er is wel een verantwoording. Iemand die het gehoord heeft, die is wel verantwoord. Zie? Goed. Dus met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want nu komt er iets. Hoor je bij die wij in vers 3. Want wij die geloofd hebben. Want wij die geloofd hebben. Alleen met God. Alle aandacht voor God. Apart gezet in de Heer Jezus, ruimte, rust, wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel, we kijken nou, hier heb je het evangelie alweer, hè? Hoe het terugkomt. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Zo, daar lag het niet aan. Er is niks dat je ooit op God kunt steken. God heeft alles voor je geweten. En je kunt het... Je hebt een keuze erin, of een beslissing wat je maar nu wil op dit moment. Maar je kunt het met beide handen aanpakken. En zeggen, dank u Heer. Ik begrijp er niks van, maar dat geeft ons niet. Want je werd niet gevraagd om het te begrijpen. Je werd gevraagd om het aan te nemen. Dat is geloven. Geloven is een simpel woordje en dat is aannemen. Aannemen. Zo, alles wat je leest, dat neem je aan. als het hier staat, en begrijp het. Ja, maar ik begrijp het niet. Oh, dat geeft niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, neem je het aan. Is het van jou? Dat vind ik wel moeilijk hoor. Ik vind het niet moeilijk. Mijn vrouw die kan lekker koken en dan gaat roep ze zegt, kool. En dan zit ik te studeren of wat ook maar. En dan kom ik eraan gehad op, want dan is het de maaltijd is geweest. Hoe heeft ze dat gedaan? Eigenlijk gezegd, vraag ik bijna nooit naar. Ik ben zo blij. En ik lust het graag. En dan denk ik wel eens. Ik denk wel eens. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar zoiets, hè? Om zo'n man al die jaren toch te verblijden met de maaltijd, hè? Ja. Nou, dat is echt bijzonder. Wij komen thuis. En dan zijn we misschien ergens geweest. En dan is het toch niet. Ja, ze zitten dicht aan de etenstijd. En dan. Even later. En ze het een en ander op tafel. Zo lekker. Ik kan het gewoon proeven. Ja. Ja. Trouwens, ja, die lacht ook, want die krijgt het vanavond ook, hè. Ja, kom niet aan zijn bord, hoor. Kom niet aan. Mijn hand. Nee, dan zeg ik gewoon weggaan. Weggaan. Nee. Dus, nee. Maar, ik bedoel me. Ik ga niet vragen. Heren, hoe kan dit allemaal? Nee. Je kunt het gewoon aannemen. Je kunt het gewoon aannemen. Is dat niet mooi? Zo God heeft het zo gemaakt. Zo'n rust, zo'n ruimte, zo'n leven, zo'n verlossing, zo'n vergeving, zo'n verzoening, zo'n bevrijding. Allemaal, dat hij geeft dat. Die geeft dat. Hij gaat ons niet uitleggen. Nee. Veronderstel dat hij je uit ging leggen dat hij je van je hield. Hoe zou je dat uit moeten leggen? Dan zou je niet meer geloven. Hè? Als je uit ging leggen hoe die van je geloof, van je hield. Zo. Hou jij zo gewoon van iemand anders? Nou, dat geloof ik echt niet hoor. Nee. Die heeft zichzelf gegeven. Zichzelf gegeven. We hebben eigenlijk nog geen idee wat dat betekent, hè? Jezelf geven. Nee, want als je zou zeggen, geef jij jezelf? Ja. Hè? Dan hou je met alle macht vast, hè? Ja, nou, dat kun je wel op rekenen. Dus ik kan het op allerlei manieren illustreren, maar dat ga ik nu maar niet doen, denk ik. Dus hier zien we dus, van de grondlegging de wereld af, al verbracht waren. Waarom hebben toch mensen moeite met het feit dat God alles van de grondlegging de wereld af verbracht heeft? Want dan had het voor die tijd. Hoeveel eeuwen daarvoor, dat weet ik niet. Want toen was er nog geen tijd. Dus een hele tijd daarvoor, maar toen was er geen tijd. Hoe ga je dat uitleggen? Voor dat begin was er geen tijd. Dat kunnen wij niet vatten. Maar dan gaat die mens dat proberen, dan gaat die miljoenen jaren eraan toevoegen. Nou, we zijn pas 6000 jaar onderweg en wat de wereld dan gaat, wat de aarde dan gaat. En dus hoe die mens daar nou, ja, maar die moet een uitleg hebben. Nee, wij hoeven geen uitleg. We nemen gewoon, dit is God. En zo lang geleden, dat wij niet kunnen beseffen, was God er maar bezig. En als je nogmaals, als je dan denkt dat God zo'n vermaking had met zijn zoon. En dan zijn zoon geeft voor ons, opdat hij ons tot zichzelf zou brengen. Er is geen uitleg aan. Dat is alleen maar geloof en aannemen dus. Dit is het. Wil je dit aannemen? Geweldig! Geweldig! Wat een ruimte, wat een rust. Neem het niet aan. Dan kom je in een geweldig moeilijk pakket te zitten dat zo nauw is dat je er helemaal door ontwricht wordt. Dat je er helemaal door samengeknepen wordt en straks, nou ja, de rest. Dus eer. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En diegene wien het evangelie, dat komt het weer, eerst verkondigd was. Niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Dus je ziet, die mensen hebben het evangelie gehad. Het is niet dat ze het evangelie niet gehad hebben. Is er ergens waar het evangelie niet geweest is? Nee, in die zin is het overal geweest. Maar, ja, God gaat door de mens heen, wil de mens gebruiken om nog het evangelie de wereld over te brengen. Vanzelf. Maar tegelijkertijd, het evangelie. Hoe weet je het? Hoe kent het evangelie? Wel, in de schepping ligt het evangelie. See? Dus, voor deze mensen was dus het evangelie verkondigd. He? Maar ze zijn er niet in gegaan vanwege de ongehoorzaamheid. Ongeloof, ongehoorzaamheid, zonde. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggen we, zo lange tijd, daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Zo. Even een bijzonder iets. Ken je de stem van God? Hoe zou God met Abraham gesproken hebben? Want dat hebben we nog niet helemaal bekeken natuurlijk. Hoe zou je dat hebben laten weten? Hoe zou dat in zijn werk gaan? Is uw leven overgegeven aan de Heer Jezus? Wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Dan gaan er dingen gebeuren die eigenlijk gezegd buiten je omgaan. Maar ze gaan wel door je heen. En dat snap je helemaal niet. Misschien mag ik een klein voorbeeld geven. Dat is, ik was dus tot het geloof gekomen. En het volgende jaar. Toen we hadden. Intussen was mijn vrouw tot het geloof gekomen. En dus wederom geboren. En toen waren we gedoopt. Dat was in mei. Van 71, 1970 ben ik dat eerder gekomen. 71 waren we gedoopt in mei, 16 mei. En daarna, de Heer die was aan het werk in je leven. Als je erop terugkijkt, wanneer dat gebeurt, dan zie je dat niet allemaal. Hè? Maar de Heer is aan het werk in je leven. En tenslotte, ik zal nooit vergeten, onze voorganger die vroeg, wil je getuigenis geven? Dat was op Vadersdag. Ja, ik wist eigenlijk amper wat dat was, maar goed, ik kan wel vertellen wat de Heer gedaan heeft. Dus dat heb ik die avond ook gedaan. Komt toch de volgende dag, komt er een vriend van me s'avonds, en wij zitten samen op de keukenvloer, weet ik nog goed. En die zegt, jij mocht ontbreken, en ik begon te lachen natuurlijk. Ja, dat zal wel. Daar dacht ik verder ook niet meer aan. Ik ging lekker naar bed. Maar de volgende morgen stond ik op. En wat mijn gewoonte was om eerst mijn Bijbel te lezen. En dat is heel apart. Hè? Dus dan spreekt God. Hè? Dan spreekt God. Maar God houdt je ook vast met die woorden dan. Hè? En dan kun je ook niet verder. Want ik had ook een boerderij, dus ik moest aan mijn werk en zo al. En dan zat ik, kom mijn vrouw naar beneden toe. Wat doe jij nog hier? Dat was niet te gewoonlijk om daar nog te zitten. Ja. Ik wist zelf ook niet. Dan weet ik nooit veel, dus dat was niet zo bijzonder natuurlijk, maar... Ik zeg maar, ga maar zitten, ik heb wat te vertellen, maar ik wist helemaal niet wat ik ging vertellen. Raar is dat, hè? Dat is apart, hè? Dan gaan jullie natuurlijk samen weg straks en zeggen, hier komen we niet meer terug. Maar goed, ze ging zitten Ik zeg, ik ga naar Bijbelschool. Hoe kom ik daar nou bij? Hoe kom ik erbij? Ik heb een hekel aan school gehad, alle dagen van mijn leven. En dat neem ik heel serieus. Ik heb nog, als ik eraan denk, dan vind ik het nog erg voor mijn vader die ook van de school was. En dan ga je zoiets zeggen, dat klopt toch niet? Zie je dat? Dat klopt helemaal niet. Dan zou je zeggen, God doet toch dingen die niet kloppen? Daar snap je toch niks van? Dan gaan we er ook nog kijken en dan spreek ik met die, of die directeur sprak met mij. En ik vertelde hem dat ik niet kon studeren en zo. En dat had ik hem allemaal uitgelegd. Maar ik zeg, ik moet eigenlijk wel weten of dat ze hem hier aan zou kunnen nemen. Ik zeg, ja, ik kan wel begrijpen dat dat niet gaat. Hij zegt, die bent aangenomen. Ik dacht, echt, die man die weet echt. Die is echt ook de weg kwijt natuurlijk, hè. Nou, die hebben we later heel goed leren kennen. Maar daar snap je allemaal niks van, hè. Daar snap je niks van. En dan zeg ik, hoe kan dat nou? En dan ga je er naartoe met een heel gezin. En hoe gaat dat allemaal gebeuren? Hoe kan God je onderhouden? Dat werd me ook verschillende keren gevraagd van alle kanten. Hoe denk je daar van leven? Dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. God die zat er gewoon... Ja, die heeft me daar naartoe gebracht. Die zat er ook over zorgen verder. En anders zonder een pijn aan. Volgt u dat? Nee, dat kun je niet volgen. Daar begrijp je niks van. Ik ook niet. Ik begrijp het nog niet. Zie. Dus Abraham die komt er uit dat goddeloze, dat afgoderij. En God die neemt hem mee. Begrijpt hij dat? Wel, nee. Die blijft er een poosje zitten met zijn vader. En dan blijft hij een poosje zitten met Lot. En dan tenslotte, nou ja, dan wordt er onenigheid onder die herders. En je moet ook laten gaan. En dan daarna zegt God, kijk nou eens. Zo, wat een ruimte. Wat is het? Dus eerst... In gehoorzaamheid, in vertrouwen aan God, in geloof. God gewoon volgen. Volgen zonder vragen. En God die zorgt wel. God die zorgt wel. Meer dan een vader zorgt het. Zij zijn milde bron van zegeningen. Zulke ontfermer waard gaan wij. Maar dat is God. Want leer je God zo kennen? Of heb je zelf al besloten hoe het moet gaan? Het gaat dus heel anders dan dat je denkt. Wat een omweg dat die Abraham heeft moeten maken. Hè? Gaat zelfs nog een keertje naar Egypte. En dan gebeuren ook weer dingen. En later ook allerlei dingen. En God die komt toch tot zijn doel. Bijzonder is dat, hè? Veronderstel dat we nou eventjes dat leven een beetje makkelijker konden instellen van Abraham. Dus nu is het makkelijker voor een ander dan voor jezelf. Hè? Dat is er helemaal geen moeite mee. Die Abraham had toch heel wat omwegen kunnen besparen. Hij had zo recht van de verdediging zo dat er ook de land kunnen gaan. En alles achterlaten was hij een keer klaar geweest. Ach, weet je. Krijg je dat weer. Denk je net dat je er bent, hè? En dan moet je leren. Heb je ook zo'n hekel aan leren? Ja, ik bedoel niet een lesje leren, daar had ik al een hekel aan. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar om iets te leren, mensen, dit moet je eens doen. Wat denk je aan de tijd, weet je? Nou, als iemand je gaat zeggen hoe je het doen moet, wat doen we? Dan zijn er van die haartjes overal en die gaan overeind staan. Eigenaardig is dat, hè? Zelfs als je geen haar hebt, dan gaan de wortels nog wel overeind staan. Dat is de mens. En die voorbeelden worden ons gegeven door de Bijbel heen. En dus voor ons om te zien, ja, maar wat wil God? heel eenvoudig zoals ik begonnen ben. God die wil dat we alleen voor hem zijn. Alleen voor hem. Overgegeven, wat wilt u dat ik doen zal, Heer? En dan komt hij ergens mee aan en dan zeg je, ja, maar dat bedoel ik niet. Ja? Dat is toch de mens? Ik wil alles voor u doen, Heer. Als je wist al de verhalen die ik gehoord heb. Ik wil alles doen, ja? Oh, ga dan de wc's maar schoonmaken. Precies. Dat is weer wat anders. Ja. Het is bijzonder hoe God in alles voorziet. Maar hij ziet ook van tevoren. En tegelijk voorziet hij. Zie. Dat was zo mooi als je dat ziet ook in het leven van Hagar. Mis dat leven niet van Hagar. Want het is een bijzonder leven. Hagar die er in die woestijn zat. God die liet haar zien en hij voorzag haar. Hij liet hem niet zomaar zitten. Nee. Veronderstel dat je dat even ging beoordelen. Hoe denk je aan Hagar? Was het haar schuld dat dit allemaal gebeurde? Nee, want zij was als een slavin meegekomen uit Egypte. Ja? En zo werd geleefd eigenlijk. Maar God die zag dat meisje. Die zag dat meisje. Die ziet wie alleen is. En daar gaat hij naartoe. En dan zegt hij, zal ik voor je zorgen. Zal ik voor je zorgen. Geweldig is dat. Als je ben je alleen met God bezig? Of haal je er van alles bij dat je er maar bij kan trekken? Alleen met God. Alleen met God. Is er iets mooiers dan dat? Nee. Nee, wat een rust moet dat geweest zijn. Ook voor Abraham in zijn leven. Dat hij toch kon vertrouwen op God. Ja. Weet je dat? Ja, als je Hebreeën 11 leest, dan zie je dat ook. God die herinnert niks, hè. God herinnert niet wat hij vergeten moet. Wij herinneren wat we vergeten moeten, en we vergeten wat we herinneren moeten, hè. Maar God die vergeet wat hij vergeten moet, en die herinnert wat hij herinnert moet. Is dat niet mooi? Uw zonde en ongerechtigheden, die herinner ik niet meer. Zo. Dat bewijst werkelijk dat je van iemand houdt, hè? Ja. Om dat niet meer te herinneren. Wij geven het graag elkaar nog even een bordje, hè? Ja. Heb je wel gezien wat je gedaan hebt? Zo. Niet mis. Nou. Ja? God niet. Geweldig is het om God te mogen kennen. Om met God te mogen wandelen. Om alleen te zijn. Waarom denk je dat er staat in de Bijbel, in Genesis 5? En Henoch wandelde met God. Henoch wandelde met God. Dat moet mooi geweest zijn. Maar God is nog niet veranderd. En hij wil net zo precies met u wandelen. En dan komt hetzelfde, gaat ook gebeuren. Dan zegt dat op een gegeven moment, zegt God tegen wie, we zijn nu dichter bij mijn huis dan bij het jouwe. Ga maar bij mij mee. Ja, dat is toch ook mooi. Hè? Enig was ineens vertrokken. Zo, dat is mooi. In ieder geval, er was iemand die had ergens gesproken. Die had gezegd dat zijn doel was. In het christelijke leven, nou, het enige dat hij nog graag wou doen, was iemand uit de dood opwekken. Dus je ziet, had maar niet om mij op te wekken. Toch? Verschrikkelijk. Hoe komen ze erbij? Je zou bij de Heer Jezus zijn en je zegt, nee, je ziet wat een onzin dat mensen bezig zijn, hè? dan wil je niet terug, hè? Zo. Wat een mens heb je toch, hè? Dan ben je bij hem, dat is heel de doelstelling van je leven, dat is alles waar hij mee bezig geweest is. En dan zal er iemand het in zijn hoofd krijgen om te zeggen, ik ga eens binnen, daar kan hij jou terugkomen. Ben dat is helemaal gek. Nee. Die hebt er nog iets van begrepen, dat kan ik je wel vertellen. Als dat zo het geval is, zou ik wel boos zijn trouwens. Nee. Dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is echt waar. Er zijn mensen die zijn zo bezig. Hè? Die zijn zo bezig. Ik bedoel, er is nog iets anders. Ik heb wel eens gehoord van een evangelist. En die vertelde. Dat er was een vrouw. Die de man was niet bekeerd. En man was sterke fan. In de kracht van zijn leven was 12. Laat maar zeggen dat hij 50 misschien al onder 50 was. Maar nu gewoon, niks mis mee. En op een gegeven moment, die man die krijgt iets in het ziekenhuis. En zijn vrouw had heel de leven voor hem gebeden, zolang als het bekeerd was. En dat de Heer hem zou brengen. Dus ze komen in het ziekenhuis en die verpleegster zegt, uw man is overleden. Ze zegt, dat kan niet. Dat kan niet. En die ging daar op de knieën. En die is er gebleven. Ik weet niet hoeveel uur dat ze daar op de knieën gebleven is. En ineens zegt hij. Hij sprak. En ze zegt tegen hem, wat wil je? Naar huis. Oké, zegt ze, dan gaan we naar huis. Kom op die verpleegster. Je kunt hem niet meenemen. Oh, zeg me waarom niet. Jullie konden toch niks meer voor hem doen? Dan gaat hij nou weer naar huis. Zo, we gaan naar huis. Hij is inderdaad tot de bekering gekomen. Hij heeft jaren geleefd. En heeft veel betekend voor de gemeente. Dat hoor je niet zo vaak, zoiets. Hè? Maar kan dat? Ja. Ja, dat kan. Ja. Maar dat is iets heel anders, hè? Dat is iets heel anders. Dus u moet me niet verkeerd begrijpen wanneer ik zeg, ik wil niet terugkomen, want ik weet ook geen raf. Je bent zo aan het einde gekomen hier met al deze verhalen. Maar lees nog even van Jozua en dan komen we terecht bij, ik moet even door naar vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig. En scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en de geest en de samenvoegselen en van het merg en is een oordeel van de gedachten en de overleggingen des harten. Ziet u hoe dat woord van God leeft en hoe dat werkt in u? Je leest iets. En dat spreekt. En God die is aan het werk in je hart. En wat is zijn bedoeling? Om je te bevrijden. Te bevrijden van jezelf. Want nogmaals, de Heer Jezus die zegt dat toch. Als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En nou, hij is bezig om die zaak weg te halen dat je gebonden houdt. Met allerlei eigen gedachten, eigen willen, ga zo maar door. Nou, hij wil je dus helemaal daarvan vrijzetten. In die vrijheid leven. In de Heer Jezus Christus. Nou, die gelaten, die zeggen dat niet. Die werden bedwelmd, betoverd, noem het maar op. Om iets anders te doen. Een wet te volgen. Dat spreekt natuurlijk het vlees heel erg aan. Dat spreekt de mens aan. Hier heb ik wat regeltjes. Ik zal nooit vergeten. We hebben ze afgelopen zomer nog gezien. Deze zuster die kwam naar de eerste Bijbelstudies die ik begon eigenlijk. En toen had ik een poosje onderwezen. En ze zegt, zou het niet makkelijker zijn als we wat regels hadden? Ik zeg, ja. Zou je graag wat regels willen hebben? Nou, in Exodus 20 heeft God ook wat regels gegeven aan de mens. En die regels waren nog niet klaar en ze hadden ze al. Wil je nog regels? Nee, dan zal dat wel niet helpen. Nee, die regels die werken niet echt, hè. Ja, ze werken wel, maar ze laten zien wat je bent. Nu krijg je wat regels en het eerste dat je ziet, oh, die heb ik al overtreden. Oh, die ook al. Oh, die ook al. Oh, ik weet nog dat mijn buurman toen een zekere plaats ging wonen. En toen kwam de buurman, er kwam een gesprek met hem. Toen ging het over het geloof. En ik zeg, ken je de Heer Jezus en ben je christen? Ik zeg, hoe ben je dat geworden? Hij zegt, ja, dan moet je toch de geboden houden. Ik zeg, nou, laat ons er even doorgaan. Nummer 1. Hoe heb je dat gemaakt? We komen geen eens aan nummer 2 toe. Dus dat schiet al niet zo erg hard op, hè. Want al die regels, die brengen je... Nee, ze laten je alleen maar zien. Je haalt het niet. En dat is bij de eerste. Dat is niet bij de laatste. Maar zelfs al was er maar eentje die niet haalt. Dan heeft het toch gebroken. En dat is de mens. En nu zegt God, kom nu alleen met mij. Geef nu eens al je aandacht aan mij. Al je aandacht. Laat alles nu maar eventjes de boel. Geef nu gewoon je aandacht aan mij. En dan gaan wij samen zien. Dan ga ik je mijn kind noemen. Die rust en die ruimte geven. Wat denk je daarvan? Is dat de moeite waard? Om te zeggen, Heer, dat zou ik nu willen. Ik geef me geheel aan u over dat u dat uitwerkt. Want ik kan me geen eens uitwerken. Ik kan er niks van uitwerken. Alle aandacht voor hem. Vader, we kunnen niet anders dan danken. Dat u zo'n volledigheid gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. Wat een bijzonderheid. Wat een liefde. Wat een rijkdom. Wat een kracht. Heren, hoe liefdevol gij zijt, dat gij daar uw zoon voor gegeven hebt, om een ieder van ons persoonlijk alleen met u te hebben. Ja, dat is ver boven ons binnen het denken. Maar we danken u, Heer, dat u ons zo mogen overgeven en zeggen, Heer, doet u het allemaal maar. Wat een rust, wat een vrede, wat een ruimte. Zo dragen we iedereen liefde aan u op en zeggen u dank, Heer, voor het werk dat u in ieder leven wilt doen, tot eer van uw naam. Want Heer, we zullen u verheerlijken door de eeuwigheid heen. En we zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.